Maar langzamerhand komen ook andere bestuurders op de universiteit erachter dat vrijheid van meningsuiting niet altijd hetzelfde is als de academische vrijheid. En dat ook het soms zelfs haaks op elkaar staat.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De demonstraties op universiteiten van dit jaar hebben vragen over academische vrijheid meer naar de voorgrond geduwd. Want mogen studenten wel alles zeggen op de universiteit? En mogen docenten vrolijk meedoen? De Universiteit Leiden deed hier onderzoek naar en Geert Waling was bij de presentatie van het rapport. Met hem ga ik, Sam Verbeek, hierover in gesprek in deze editie van Elke Week. Geerte, welkom terug.
Ja, dankjewel Sam. Zo.
Je bent een poosje weg geweest.
Ik was even onder radar. Ja. Ik was 2 weken in Amerika. Ik heb wel begrepen dat jij de podcast uitstekend hebt gedaan. Ik heb met plezier geluisterd. Ik was daar ook voor een reis die gaat over hetzelfde waar we het vandaag over hebben.
Over hetzelfde thema. Nou, laten we eerst alles eventjes in Leiden neerdalen. Eerste vraag eigenlijk. Wanneer is dit onderzoek begonnen? Was er aanleiding voor de recente demonstraties? Of was het bijzaak?
Nou, het bijzondere is eigenlijk dat de rector magnificus van Leiden, Hester Bell, de hoogste baas van de academische wereld van de universiteit, die heeft gezegd 2 jaar geleden, toen was er al gedoe met demonstraties pro-Palestina of anti-Israël, zeg ik altijd. Net hoe je ernaar kijkt. Maar er waren een paar activistische studenten die bijeenkomsten organiseerden waar ook eventueel antisemitische of in ieder geval kwetsende leuzen werden geroepen voor Joodse studenten en medewerkers die zich daardoor onprettig voelden. En er kwam al een druk te staan in zomer 2022, dus het is 2 jaar geleden, op het idee van wat mag je nou eigenlijk alles zeggen? Wat is academische vrijheid? Wat is überhaupt de vrijheid van meningsuiting in het algemeen? Maar wat mag je binnen de muren en binnen de context van die academische wereld van de universiteit zeggen?
Wat kan nou eigenlijk wel en niet gezegd worden op de universiteit?
Voor studenten.
Door wie?
Voor de 33.000 studenten die ze hebben in Leiden en Den Haag. Voor de 7.000 medewerkers die ze hebben, academisch en ondersteunend personeel. Maar ook voor de bestuurders. Hoe ga je daarmee om als decaan of als afdelingsvoorzitter of als lid van het college van bestuur, zoals de rector? Hoe moet je daar nou mee omgaan? Want er staan mensen haaks lijnrecht tegenover elkaar. Dat zijn geen gezellig om debatten van agree to disagree en daarna drinken we een biertje samen. Nee, dat gaat echt heel erg hart op hart vaak.
Ja, en ik in de intro,
sociale media ook.
Ja. In de intro, die was natuurlijk niet helemaal zelf verzonnen. We hebben natuurlijk in de afgelopen maanden ook wel gezien dat voor de barricades ook docenten stonden.
Ja.
En die daar stevig uitdrukten.
Ja.
Maar dan vervolgens wel voor de colleges weer, wat zeg ik, Joodse studenten moesten onderwijzen.
Ja, ja,
wat voor ongemakkelijke situaties kan zorgen.
Precies, en bijna elke universiteit worstelt hiermee in Nederland. Ik durf wel te zeggen elke universiteit met die protesten en de consequenties daarvan. En wie mag wat precies zeggen en wat is de context en wat is nog toelaatbaar en zo. In Amsterdam is dat natuurlijk het heftigst geweest met de rellen en in de heftigste vorm.
Dus bij Roeders Eiland, Arman en Sport
binnen Gasthuisterrein. Deze week nog bij Science Park komen we zo meteen wel even op. Dus bij de UvA is dat de uitingsvorm het heftigst. Dat is de activistische universiteit, het engagement en de krakersbeweging en de Antifa. Die zitten allemaal in de buurt van Amsterdam bij de UvA. Of in de buurt daarvan.
Nu naar Leiden.
Leiden is altijd een beetje bravere universiteit geweest. Alleen ze hebben zelf ook een afdeling in Den Haag, de Campus Den Haag. Het woord campus wordt al gebruikt, dat is eigenlijk heel Amerikaans. Hè? En daar wordt de University College Leiden georganiseerd. Een soort liberal arts college, een brede bacheloropleiding in het Engels, waar veel buitenlandse studenten zitten. En daar zit volgens mij, als ik het zo goed begrijp, wat buitenstaander hoor, maar zit daar een beetje de kliek die het meest activistisch is en die ook die gebouwen bezet in Den Haag van de Universiteit Leiden. In de stad Leiden zelf valt het eigenlijk nog wel mee. Maar het is wel de Universiteit Leiden, dus in Den Haag, waar de problemen dus ook op die manier zijn. En Leiden heeft iets anders dan Amsterdam. UvA heeft het engagement, radicaal activisme. Leiden heeft als motto, al sinds de 19e eeuw, een bolwerk der vrijheid. Presidium Libertatis.
Okay.
En het idee daarvan is, dat is altijd zo uitgedacht, dat je daar dus binnen de Universiteit Leiden van mening kunt verschillen. Al in de 16e, 17e eeuw, toen de 16e eeuw is de universiteit opgericht, oudste universiteit van Nederland. Al binnen de eerste tientallen jaren had je 2 theologen tegenover elkaar, Gomarus en Arminius. En die hadden hun eigen achterban en die stonden elkaar naar het leven. Omdat ze verschillend dachten over de grondbeginselen van het christendom.
En gingen die dan daarna nog wel een biertje drinken?
Nee, dus zelfs er zijn mooie prenten van dat in Leiden over de centrale, de Breestraat, met het stadhuis, dat daar een schutting is geplaatst om de twee bevolkingsgroepen van elkaar te kunnen scheiden.
Een barricade zou je bijna
als hooligan, en ze gingen als hooligans met elkaar op de vuist, dus ze moesten echt worden ingegrepen. Dus Leiden heeft altijd een beetje dat idee gehad van zichzelf, hè, als academische gemeenschap. Wij zijn de plek, daar hebben we van geleerd. We zijn de plek waar we het debat faciliteren. Waar, je verschillende,
ja, waar ideeën elkaar ontmoeten.
Waar Paul Cliteur werkte en waar Leo Lucas werkt. Weet je wel, een rechtse professor en een linkse professor. Of Kinniging, Andreas Kinniging en Nadia Bouras of zo. Hè. Dat is een onderzoeker die van Leiden die veel op Twitter heel, of op X heel erg actief is. Als linkse, radicaal linkse activisten zou je kunnen zeggen.
Dus dit was ook belangrijk voor het identiteit, ja, van de organisatie.
Ja, en de voorganger van de huidige rector, dat was Karel Stolker. Die hebben wij ook in Elsevier vaak geïnterviewd en... dat was een man die echt een beetje dat belichaamde. Die liet echt, die zei ook van, die moet op de universiteit gecontroleerde bliksem laten inslaan. Dat is de vrijheid. De vrijheid is gecontroleerde bliksem laten inslaan. Dus dat betekent dat het debat daar plaatsvindt, dat je van mening mag verschillen. En dat is juist goed. Nou, dat heeft hij best wel uitgeleefd in zijn rectoraat. Ik heb het destijds ook nog onder hem gewerkt als onderzoeker aan de Universiteit Leiden voor mijn journalistieke loopbaan. Maar zijn opvolger deed daar eerst niet zoveel mee en heeft toen toch 2 jaar geleden besloten om een commissie samen te stellen, een kernteam.
Dit is mevrouw Bijl.
Dat is mevrouw Bijl, Hester Bijl. Ja, en dat is de huidige rector en die is 3 jaar geleden begonnen. En die heeft na een jaar toch besloten van, ja, dat gedoe met Israël, Gaza, Palestina. Laten we toch eens een keer uitzoeken, wat betekent nou die academische vrijheid? Wat is het belang daarvan voor onze gemeenschap van studenten en medewerkers en bestuurders? En ook, waar staat het onder druk, die vrijheid? Wat betekent het? En wat kunnen we doen eigenlijk om te zorgen dat wij de universiteit van de vrijheid blijven?
Ja, en we hebben natuurlijk in de afgelopen maanden hebben we gezien hoe belangrijk het is dat je daar een idee over hebt. Ja. En dat je zoiets ook naleeft. Tot welke conclusies zijn ze in Leiden dan gekomen? Of hebben ze eigenlijk überhaupt conclusies kunnen trekken?
Ik ben maandag meteen naar het vliegtuig gerold. Ben ik naar Leiden gegaan. En bij de presentatie ben ik geweest. Dat kernteam, die commissie, heeft een aantal bevindingen gedaan. Dat is onder andere dat iedereen in Leiden vindt dat academische vrijheid belangrijk is.
Oh ja.
Maar dat niemand precies weet wat het is.
Ja, dat klinkt als een universitaire conclusie dit.
Ja, ja, en dat we daar het gesprek over moeten aangaan. Dus dat is ook heel bestuurlijk. We moeten het gesprek, dat zou je denken, ja, oh, dat is zo zijig. Dat hoor je altijd. Je moet het gesprek aangaan, het dialoog verbinden. Maar in dit geval is dat wel waar, want die groepen staan echt lijnig tegenover elkaar. En je kunt wel met elkaar praten over wat vinden we nou eigenlijk in welke omstandigheid nog wel onderdeel van de academische vrijheid. Of is het gewoon vrijheid van meningsuiting dat je op Twitter de meest radicale dingen mag zeggen als professor. Maar heeft dat niet per se te maken met je eigen vakgebied? En is dat dan je vrijheid? Jij noemde het voorbeeld al van een docent die mee demonstreert. Die staat misschien te schreeuwen, from the river to the sea, Palestine will be free.
Mm-hmm.
En die loopt naar binnen en gaat college geven over de geschiedenis van Israël. Kan dat zomaar? Wat vinden we daarvan? En daar hebben ze geen hele harde conclusies bij getrokken, maar wel gezegd van, er is een bepaald referentiekader waar mensen over kunnen praten van, wat vinden we nou eigenlijk de grenzen van die academische vrijheid?
Misschien kunnen we het opdelen. Dan stel ik gewoon een eerste vraag. Demonstreren op de universiteit.
Nou, volgens sommigen...
Kan dat? Mag dat?
Volgens sommigen, onder andere de Jonge Academie van de KNAW, dat is een club jonge topwetenschappers, jonge hoogleraar, die hebben van de week toevallig nog besloten met elkaar dat demonstratie vinden zij onderdeel van een goed onderwijs. Maar ja, ik zou zeggen, als je gaat demonstreren met een megafoon in de hand en spandoeken en graffiti en je gaat misschien een barricade bouwen en misschien andere ongein uithalen, dan is dat wel een punt wat je maakt wel een punt, maar je luistert niet naar de ander. Dus niet echt een uitwisseling zoals op de universiteit uitwisseling van kennis centraal zou moeten staan. Uitwisseling van kennis, van goede argumenten voor of tegen. Je moet gechallenged kunnen worden. Hè? Je moet je heersende gedachten moeten uitgedaagd kunnen worden. En dat gebeurt ook niet bij een demonstratie. Dat is eigenlijk maar gewoon eenrichtingsverkeer. Ik schreeuw in jouw gezicht wat ik vind. En ik eis van het universiteitsbestuur dit en dat. Namelijk dat de banden met Israël worden verbroken en zo. Er is niet echt sprake van een dialoog. Laat staan van een goede discussie, een goed debat. Waarbij je echt even alle argumenten op tafel
En wat zegt dat rapport hier dan over?
Ja, dat rapport is daar best wel kritisch over. Dus die zeggen van, ja, de universiteit moet wel in ieder geval, je moet de spelregels goed kennen. En je moet heel duidelijk de huisregels uitleggen. De universiteit, zeggen zij, moet ook aan de studenten duidelijk en aan alle medewerkers duidelijk communiceren wat er op dat moment onder academische vrijheid wordt geschaard. En bijvoorbeeld te demonstreren kan soms binnen de universiteit nuttig zijn, maar is eigenlijk iets wat je op de universiteit niet doet. De universiteit is geen debatcentrum. Je werd ook bij de presentatie door iemand opgemerkt. De universiteit is geen publiek plein waar je kan gaan staan. Het is eigenlijk particulier terrein. Hè? Een universiteitsgebouw of een campus. En wat je daar doet is ook onderhevig aan huisregels. En als universiteitsbestuur moet je heel duidelijk die huisregels stellen. Bijvoorbeeld zeggen, je mag je mening uiten. Je mag je een sit-in organiseren, hè, of een teach-in. Dat zijn van die vormen die uit Amerika zijn komen overwaaien van protest. Dan laat je iemand een praatje houden of je gaat met elkaar zitten zwijgen of wat dan ook. Maar je doet niet. Maar je mag bijvoorbeeld geen tentenkamp bouwen. Je mag niet overnachten op de terreinen van de universiteit. Je mag niet bepaalde kwetsende leuzen waardoor onze Joodse studenten en medewerkers zich dan bedreigd voelen. Mag je niet uiten op de universiteit. Dat kun je best afspreken.
Misschien kan ik een modern voorbeeld aanhalen. Zo modern dat het afgelopen maandag op 17 juni was.
Nou.
Toen was er een demonstratie. Op de Universiteit van Amsterdam, op het Science Park. Ja. Dat heeft een campus.
Dat
is dus ja. Misschien wel illustratief.
Dat is een beetje de Beta Campus aan de oostkant van de stad.
Ja, je komt er langs, uithoek.
Met de trein vanuit Hilversum kom je er langs. Ja.
Klopt. Uiteindelijk, die hadden ook van alles opnieuw gebarricadeerd. Daar is toen Femke Halsema naartoe gegaan. En die heeft er toen even gesproken met de studenten. Dat klonk zo.
Tegen ze gezegd dat zij alle barricades moeten weghalen. Dat ze moeten zorgen dat alle studenten een vrije, onbelemmerde doorgang hebben naar de universiteit. Geen deuren barricaderen, geen nooduitgangen. Dan kunnen ze zich terugtrekken op een klein kampje en dan is er morgen weer een dag. Doen ze dat niet, houden ze de barricades, dan treden we vannacht nog op.
Kijk, ja, ik moet erom lachen, omdat het is zo simpel. Maar het is wel een van de weinige bestuurders. Ik heb hier ook even voor onze website een commentaar bij geschreven. Misschien wil je dat ook in de show notes zetten. Van Femke Halsema hier eigenlijk optreedt als zoals je zou willen dat veel meer bestuurders doen. Ze zegt van ja, als je een tentenkampje wil, de universiteit mag dat verbieden, mag aangifte doen daarvan. Maar ik ben best geneigd om als burgemeester dat toe te staan, want ik wil niet moeilijk doen. Jullie hebben ook je demonstratievrijheid, vinden het belangrijk en zo. Nou, als je echt daar wil bivakeren voor deze keer mag het wel. Want je doet dan niemand kwaad.
Ja, zij haalde ook het voorbeeld bij de VU in Amsterdam aan. Zeiden ze van, we hebben natuurlijk ook een plekje. Ja. Een plekje aangewezen.
Ja, hebben ze dagenlang
ga daar maar inderdaad je zitten.
In ja. Tot het een beetje nat begon te worden en het eten opraakte en zo. Nee, maar dat is even flauw. Maar de burgemeester doet hier wel iets belangrijks. Want beschermt aan de ene kant de demonstratievrijheid van die mensen. Zegt van nou, zelfs ook al is het op universiteitsterrein. Ik praat al met de UvA, dat komt al goed. Weet je wel, zoiets. Een beetje die houding.
Mm-hmm.
Maar je gaat niet andere mensen belemmeren. Dus morgenochtend moeten studenten en medewerkers moeten gewoon naar binnen kunnen. Je blijft uit de buurt van de nooduitgangen. Je gaat geen barricade opwerpen. Dat waren ze dus weer aan het doen. Met allemaal spullen uit de grond. Straatstenen uit de grond. En allemaal
omgekantelde picknicktafels.
Straatmeubilair. Gewoon barricade bouwen. Waarom bouw je barricades? Omdat je de politie buiten wil houden. En omdat je dus. Dat betekent dat je eigenlijk een staatoorlogje wil voeren. Nou, terecht staat de burgemeester dat niet toe. En zegt ook van. Nou ja, als je hier dus rustig vreedzaam wil overnachten. Mag dat. Maar ze hebben trouwens ook, er waren ook filmpjes van dat ze aan het oefenen waren al met het verzet tegen de ME en zo. Dan gingen ze een soort slagstelling, gingen ze met elkaar achter de schilden, gingen ze oefenen, die activisten. Dus het is best wel een agressieve bedoeling.
Ze zijn overigens wel in dit geval gewoon keurig met het groepje naar huis vertrokken.
Ja, uiteindelijk wel. Maar Halsema heeft met ze gepraat en weigerde te spreken met de gemaskerde activisten die er ook waren. Ze praat alleen maar met mensen die hun gezicht wilden laten zien. Daar was ook weer woede over. Daar was ze heel gedecideerd over. Ze werd op een gegeven moment werd ze ook best wel respectloos bejegend. Van even ademhalen of zo, mevrouw de burgemeester. En toen zei ze, nou ja, op die toon praat ik niet met je.
Nee, ze was goed klaar mee.
Respect moet van twee kanten komen. En eerlijk gezegd, na dat optreden, een uurtje later hebben die demonstranten toch besloten om naar huis te gaan. Terwijl ze eigenlijk mochten blijven. Binnen de context die de burgemeester had geschetst. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat Halsema ook nog wel heeft geholpen met dit optreden. Ze heeft niet altijd de juiste dingen gedaan, vind ik, in dat soort situaties. Toen met Black Lives Matter in coronatijd, toen zei zij, deze demonstratie is te belangrijk om te verbieden. Hè, want je mocht eigenlijk niet bij elkaar komen met grote groepen vanwege het coronavirus. Dat vond ik een enorme foute opmerking. Het is een hele foute opmerking, want de burgemeester mag niet bepalen of een demonstratie te belangrijk is of niet. De burgemeester mag alleen bepalen of de openbare orde in gevaar komt. En hoe die bewaakt, hoe beschermd kan worden. Maar verder mag elke demonstratie er zijn, ongeacht de inhoud. Maar goed, ze heeft nu echt al een paar keer hele goede dingen gedaan hier met deze demonstranten. En ingegrepen als het moest, maar ook tegelijkertijd geprobeerd, zich opengesteld. Ze heeft ook die demonstranten uitgenodigd op het stadhuis vorige maand. Die op de UvA, toen die rellen, na die rellen heeft ze die Ze heeft een aantal van die demonstranten uitgenodigd. Die kwamen op het stadhuis met haar praten. Die keerden haar de rug toe en liepen dan weer de zaal uit onder het geroep van Free Palestine en zo. Maar zij bleef gewoon heel stoïcijns van, nou, dit is een gesprek, dit is een debat, een discussie. Als je echt serieus bent, dan praat je met mij hierover. En ik sta ook voor jullie open. Dus wat dat betreft alle respect voor die bestuurder. Maar universiteitsbestuurders moeten dit nog een beetje leren. Die weten vaak niet, om even terug te komen daar weer op. Ja. Die weten vaak niet hoe je omgaat met die protesten. Wat ook de rechten zijn als bestuurder, wat je plichten zijn. En dat je dus niet alles hoeft toe te staan. Want ze schieten automatisch in een kramp op het moment dat het over demonstratievrijheid gaat.
Het zijn natuurlijk ook niet vanzelfsprekend handhavers. Hè? Ook uit het rapport waar Leiden nu mee komt. Daar komen ook niet keiharde regels uit en er staat ook niet in hoe je dat allemaal maar eventjes gaat regelen.
Nee, het is vooral een oproep, wel indachtig, die lijn van Karel Stolker van de gemeenschap. Dus de vorige rector Magnificus, de gemeenschap moet dat allemaal met elkaar doen en zo. Dat klinkt heel zijig en een beetje CDA-achtig. Dat is ook zijn partij.
Ja, dialoog en praten met elkaar.
En verbinding noemde jij ook al. Ja, dat klinkt heel zijig. En toch, ik zei tegen de huidige rector Hester Bijl, zei ik maandag bij de presentatie, zei ik, ja, dat is toch een beetje zijig. Daar word je toch ook een beetje kriegel van. Toen zei ze, ja, dat dacht ik vroeger ook. Ze zei, maar hier staan mensen zo tegenover elkaar dat het gesprek voeren op zich is het begin van een oplossing. Dus als je op het moment dat je maar met die mensen het gesprek aan blijft gaan, en natuurlijk niet met gemaskerde activisten, want dat is natuurlijk wat aan de UvA gebeurde, wat natuurlijk heel onhandig was, dat hij Peter Paul Verbeek toe moest geven bij Nieuwsuur, dat hij had zitten onderhandelen met mensen van wie hij niet wist die dat waren, want die hadden hun gezicht bedekt. Dat was natuurlijk heel klungelig en lachwekkend. Maar dat je dus wel standvastig kunt blijven als bestuurder, zeggen we praten met jullie onder bepaalde voorwaarden. En dan vervolgens gaan we ook met elkaar nadenken over hoe we kunnen zorgen dat iedereen tot zijn recht komt. En, nou ja.
En toch, we hebben natuurlijk nu ook echt wel veel over die studenten. Maar er is natuurlijk voor de docenten en de medewerkers en de onderzoekers, daar hebben we ook dat spanningsveld tussen. Hè, wat kan je zeggen als docent? Ja. En wat is je eigen particuliere mening?
Ja.
Hoe zijn ze met dat, hoe zijn ze daarmee omgegaan in het rapport?
Ze komen erachter, dat zie je in het rapport ook, maar langzamerhand komen ook andere bestuurders op de universiteit erachter dat vrijheid van meningsuiting niet altijd hetzelfde is als de academische vrijheid. En dat ook het soms zelfs haaks op elkaar staat. Dus dat je zelfs als je de academische vrijheid wil handhaven, recht wil doen, dat je dan juist misschien wat minder uitingsvrijheid hebt van je eigen mening. Want als je als onderzoeker jezelf serieus neemt in je universiteit, dan ga je niet dingen roepen die je niet kunt onderbouwen met goede argumenten of met feiten. Zeker niet binnen je eigen vakgebied. Dan is dat dus ook als een hoogleraar migratiegeschiedenis zich uitlaat op X of op een ander social medium over een of andere politieke partij, dan heeft dat niks te maken met zijn eigen vakgebied.
Over zorg, ja.
Of over Geert Wilders of zo.
Of over Israël.
Dan heeft dat niet zoveel te maken met zijn eigen vakgebied. Precies. En dat zie je steeds vaker van alle kanten overigens. Hoor. Links en rechts wetenschappers, maar het zijn er vooral veel links wetenschappers.
Want zoals ik het gewend ben, is dat academici ook, zeker als je ze in de context van de universiteit aanspreekt, dat ze zich heel ongemakkelijk gaan voelen als ze hun gaat vragen naar dingen die niet helemaal in hun vakgebied zitten. Want dan denken ze van, ja, dat weet ik niet en dat is niet helemaal mijn.
Nee, een paar uitzonderingen daar gelaten die net heel zichtbaar zijn en die echt een hele grote megafoon gebruiken op sociale media of in demonstraties, heb je inderdaad de meeste academici zijn vooral bang om een mening te geven. Of nou ja, deels ook wel omdat ze vinden dat eigenlijk je nooit ergens een hele harde mening over kunt hebben. Want het ligt allemaal veel genuanceerder. Hoe meer onderzoek je doet, hoe genuanceerder het ligt. Dus een echte goede academicus zal altijd mitsen en maren blijven aandragen voor zijn eigen mening.
Ja, want anders doet iemand anders het wel.
Ja,
nou ja, gecorrigeerd.
Ja, dat ook. En daar komt ook een angst vandaan. Want ze houden elkaar ook inderdaad wel kort. Je moet vooral niet te uitgesproken zijn. Dat is een gevolg van die academische cultuur. En er is ook nog iets, zoiets als sociale uitsluiting. Dat is natuurlijk wel kwalijk. Er is een vorm van censuur en zelfcensuur. Die te maken heeft met van, oh jee, als ik iets zeg wat ingaat tegen de heersende opvattingen. Stel, ik ben een hoogleraar Europese geschiedenis of Europees recht en ik ga opeens pleiten tegen de Europese Unie.
Mm-hmm.
Of ik ben een migratiewetenschapper en ik ga opeens zeggen dat de grenzen dicht moeten. Dat zijn taboes binnen die vakgebieden. Dus dat zijn ook hele sterke paradigma's, heet dat in de wetenschap. Denkheersende denkbeelden. En als je daarvan afwijkt, dat is altijd zo geweest hoor. Als je daarvan afwijkt, is het best wel gevaarlijk voor je eigen carrière en voor je goede naam en reputatie. Dus mensen houden zich vaker op de vlakte.
Misschien kunnen we heel even een uitstapje doen.
Ja.
Want jij bent natuurlijk lange tijd de Verenigde Staten geweest.
Ja.
Daar woedt dit probleem echt al een poos.
Ja.
Heeft ook verschillende universiteiten met een lange geschiedenis met studentendemonstraties en dat soort dingen.
Zeker.
Hoe gaan ze daar ermee om?
Nou, daarom was ik ook afgelopen maand een paar weken in Amerika, omdat ik vond, ik wilde graag onderzoeken waarom hoe die universiteiten daarmee omgaan, of hoe die academici eigenlijk proberen om de academische vrijheid te beschermen tussen Trump en woke. Want je ziet dat van beide kanten eigenlijk, noem het even rechts en links.
Ja, is veel gepolariseerder gemeenschap dan hierin.
Er heel veel ideologie bij komt kijken. Van wat je mag vinden, wat je niet mag vinden. Er zijn heel veel heersende opvattingen waar je niet van af mag wijken. Waar ik het net over had. In het geval van woke is dat bijvoorbeeld, ja, woke is een vervelend woord, maar linksidentiteitspolitiek, of hoe moet je dat noemen, is dat bijvoorbeeld dat vrouwen zijn vrouwen of vrouwen, iets eigenlijk. Daar kun je best een genuanceerd wetenschappelijk debat over voeren, wat vrouwen zijn is en wat seks is en wat gender is.
Een diepe filosofische gedachten kan je erover hebben.
Maar dat mag dus in heel veel Amerikaanse universiteiten mag dat niet, althans dan word je gecanceld. Andersom is er bijvoorbeeld op rechtse universiteiten wel eens sprake van rechtschristelijke universiteiten, dat je de evolutietheorie niet mag doseren zonder dat je daar eigenlijk de Bijbel boven plaatst of het verhaal van Genesis.
Kan je het hele biologieboek weggooien?
Nou, precies. Dat zijn aantastingen van academische vrijheid om feitelijk onderzoek te doen en een open debat te hebben over goede argumenten en zo. Nou, dus dat zijn allemaal van die, daar hebben ze in Amerika al lange ervaring mee. Wat wij in Nederland nu zien, zeker sinds 7 oktober, maar dat is eigenlijk al langer, is eigenlijk een Amerikaans fenomeen van die hele activistische studenten. Die komen vaak voort uit de weer brede liberal arts colleges. Dat zie je ook in Amsterdam University College, PPLE. Is ook een brede Engelstalige bachelor.
Waar staat PPLE? Wat is dat?
Je hebt politics, psychology, law en economics, geloof ik. Dat is wat onze kroonprinses Amalia ook studeert. Maar er zitten nog heel veel internationale studenten aan mee. University College Leiden zit in Den Haag. Is een van de bronnen, broeinesten zou je kunnen zeggen, van het activisme. Utrecht, University College Utrecht. Nou ja, het is ook, Maastricht is daar een voorbeeld van. Veel buitenlandse studenten bij elkaar. Brede liberal arts colleges of opleidingen, brede bachelors. Dat betekent dat je heel veel ideologie ingepompt krijgt over genderwetenschappen of over racisme, decolonisatie, dat soort termen. Die zitten daar heel erg sterk in. Veel minder dan als je een opleiding biologie of zelfs een opleiding geschiedenis of politicologie gaat volgen, gewoon in Nederland. Want daar wordt veel meer op basis van feitelijke studies wordt veel meer onderwezen en veel meer geconcentreerd.
Die internationale denkbeelden die zijn daar minder aanwezig.
Die dringen daar wat minder door. Ja, ook wel hoor. Je hebt ook een paar radicale activisten daar natuurlijk. Maar veel minder dan bij die brede bachelors. Dat zie je in Amerika is ook heel sterk. Die brede universiteiten en de colleges vooral. Dus die undergraduate opleidingen, zoals dat heet. De eerste jaren van de universiteit. Dat zijn echt broedplaatsen van heel veel activisme. Ook onder de docenten overigens. En er zijn een paar clubjes in Amerika. Ik ga er binnenkort nog wel meer over vertellen. Want ik heb eind van de zomer, komt als goed is, een groot stuk van mij in ons mooie blad hierover. Dat ben ik nog aan het schrijven. Maar over organisaties die bezig zijn om die academische vrijheid te beschermen tegen die indoctrinatie van links en rechts. En die dus strijden naar voor diversiteit van opvattingen. Dus in plaats van het hele diversiteit, inclusie, gelijkheidsidee van iedere minderheidsgroep moet vertegenwoordigd zijn en dat DEI-beleid heet dat in Amerika. In plaats daarvan te kijken naar wat je huidskleur is of wat je geslacht is of wat je seksuele oriëntatie is, kijken ze naar wat is eigenlijk je opvatting is er wel genoeg ruimte voor meningsverschil en civil discourse, dus een beschaafde manier van meningsverschillen. En want daar word je uiteindelijk beter van. Daar word je argument beter van.
Moet je te zeggen disagreeing agreeably?
Ja, nee, precies. Ja, de agree to disagree. Dat is gewoon echt het beschaafd en geweldloos met elkaar van mening mogen verschillen. Dat is natuurlijk een van de belangrijke kernpunten van de universiteit. Want zo kom je tot betere kennis. En daar zijn ze in Amerika een stuk verder mee dan in Nederland. In Nederland is er bijna geen organisatie. Nou, misschien nu dat rapport in Leiden is een beginnetje. Maar in Amerika zijn ze al een stuk verder. Daar heb je een paar organisaties zoals de Heterodox Academy. Dat staat dus tegenover orthodox, dat heterodox. Dus verschillen van inzicht, verschillende meningen, verschillende dogma's zou je kunnen zeggen. En die organiseren dan af en toe conferenties. En ik ben naar zo'n conferentie geweest. En ik heb met heel veel Amerikaanse wetenschappers en bestuurders gepraat.
Hoe gaat zo'n gesprek dan? Heb je ook zoveel ideeën? Ja, ik heb heel veel ideeën.
Ja, het grappige is, dat kan ik wel vast vertellen, dat je denkt dat je daar naartoe gaat en dat je dan de meest rechtse en linkse personen tegenkomt. Nee, iedereen is daar heel keurig. Niemand praat over politiek. Ze praten eigenlijk allemaal vooral over de gelegenheid om over politiek te praten. Dus het is allemaal heel, ja, het is heel geestig eigenlijk. Het is helemaal niet zo, er wordt helemaal niet echt een fel debat gevoerd, maar er wordt vooral tegen elkaar gezegd, wat zou het fijn zijn als we op onze universiteit een fel debat konden vervoeren, weet je wel. Ja, ja. En ze zijn...
Beetje wonderlikken.
Ja, ze zijn onpartij. Ik zei ook vroeger al een paar mensen, is het niet gewoon een beetje groepstherapie wat hier gebeurt? Van mensen die allemaal het gevoel hebben, ik word gecanceld, of ik mag niet zijn wie ik ben, of ik mag niet vinden wat ik vind en zo. Of ik mag niet onderwijzen wat ik wil onderwijzen in mijn colleges, want dat is allemaal niet volgens de heersende dogma's en zo. Maar die mensen zelf, die komen daar ook een beetje als... En eentje zei tegen mij, ja, het is ook een beetje groepstherapie, maar daarmee begint wel... het verwerkingsproces van dat je uiteindelijk een universiteit voor je ziet die wel open staat, wel open geest en waar de ratio overheerst en waar het idee dat je alles mag, wat je wil onderzoeken en mag en wil onderwijzen, dat het ook kan. Dus het begint daar een beetje. En het zijn allemaal nog beginnende projecten, hoewel ze soms zijn wel jaren bezig, maar een paar
moet
van
even, moet even op gang komen.
Het zijn echt netwerken geworden van steeds meer belangrijke onderzoekers. En ik ben ook naar een universiteit geweest die daar een van de uitingsvormen van is. Universiteit van Austin, Texas. In de stad Austin. En dat is een heel kleine nieuwe universiteit met privégeld natuurlijk gefinancierd. En die ontvangt na de zomer een eerstejaars studenten, eerste lichting. En dat is eigenlijk een universiteit die probeert om juist de oude klassieke onderwijsstijlen weer opnieuw af te stoffen en gewoon klassiek onderwijs te geven zonder de ideologische inmenging van links of rechts. En dat is wel interessant om te zien of dat lukt ook. Onder andere Ayaan Hirsi Ali is daaraan verbonden. Neil Ferguson, haar man. Barry Weiss kennen mensen misschien wel. Er zijn een paar belangrijke geldschieters ook aan verbonden, zoals Peter Thiel en Joe Lansdale, Austin, een tech investeerder in Austin. Nou ja, goed, dat is allemaal best heel interessant. Dus hij gaat de hele wereld achter schuil. Gaan honderden miljoenen zijn er al opgehaald om dat op te zetten. En ik ben daar op een open dag geweest. Ik heb daar met de baas gesproken, met de president en met de decaan. En dat is ontzettend interessant om te volgen. Om te kijken of dat nou lukt en of dat nou ruimte voor is. Maar in Amerika wordt er in ieder geval dus gewerkt aan een idee om die academische vrijheid te beschermen. En of we daar in Nederland iets van moeten leren, weet ik niet. Maar dat zou waarschijnlijk wel een idee zijn. Om dat beter te bestuderen.
Nou ja, we hebben natuurlijk wel gezien dit jaar dat de vrijheid en de veiligheid op universiteiten toch op een bepaalde manier in het gedrang is gekomen. Ja. In Leiden hebben ze hier nu een onderzoek naar gedaan om een dialoog te starten.
Ja, en die vrijheid en veiligheid komen ook met, zoals ze dan zeggen, die andere vele verantwoordelijkheid. Dus dat je bent verantwoordelijk voor elkaar als lid van de academische gemeenschap.
Kijk.
Klinkt mooi christelijk.
Misschien moeten we deze woorden afsluiten.
We houden het in de gaten, Sam.
Heel erg bedankt, Geerte.
Ja, jij ook.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.